Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, het is maandag. Dan blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de week die komt met een gast. En vandaag is dat econoom en stichter van vermogensbeheerder Econopolis, Geert Noels. Goedemorgen, Geert.
Goedemorgen.
Met Geert gaan we het hebben over de misschien wel historisch hoge renteverhoging die de Amerikaanse Centrale Bank deze week zal doorvoeren. Hoe schat Geert Noels dat in? Deze week betogen de vakbonden voor meer koopkracht en betaalbare energie ook. Is dat wel een goed moment? Nu heel wat bedrijven het zelf moeilijk hebben. En energie en dan met name de maatregelen die de federale regering heeft genomen zullen ook wel top of mind zijn in de eerste plenaire zitting van de Kamer donderdag. En we kijken ook al wat verder naar de Italiaanse verkiezingen van volgende week zondag. Daar ziet het er naar uit dat extreem rechts mee aan de macht komt. Welke gevolgen heeft dat? Het is maandag 19 september.
De zeven van de tijd.
Deze week zijn alle ogen gericht op de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed. Die vergadert woensdag over het rentebeleid dat nodig is om de inflatie terug te dringen. Tot dik een week geleden leek de keuze, komen er 50 of 75 basispunten bij. Maar sinds de bekendmaking van de hoger dan verwachte inflatiecijfers van augustus sluiten sommigen een renteverhoging met maar liefst 100 basispunten, een vol procent dus, niet langer uit. Geert, ja, wat is jouw inschatting daarin?
Ja, je moet gewoon kijken naar wat de markten inprijzen. En dan zie je toch dat een 75 basispunten volledig zijn ingeprijsd. Maar dat een stijging met 1%, een 100 basispunten, toch meer en meer wordt aanzien als een mogelijkheid. Zeker na de uitspraken van een aantal Fed officials. En dat hoeft ook niet per se slecht te zijn. Uiteraard dat het altijd de markten doet schrikken, maar ervaren beleggers weten dat dat misschien toch wel beter is voor de financiële markten om duidelijk te maken dat het ernstig is met het bestrijden van de inflatie.
Mm-hmm. Blijft wel, ja, voor de mensen die aan de knoppen zitten, zeg maar een lastige keuze. Hè? Ga je die inflatie echt volop beteugelen of bewaak je toch meer die groei?
Ja, maar je ziet wel dat sinds de speech van Jackson Hole de erfenis van Paul Volcker heel sterk boven de Federal Reserve hangt. De lijn, de filosofie dat het fout zou zijn om de fouten van de jaren 70 te herhalen, waar in Amerika er twee inflatiegolven zijn gekomen, waar men te lang heeft getalmd en dan Paul Volcker zeer ver is moeten gaan, lees de rente, ver boven de 10% heeft moeten trekken om de inflatie de kop in te duwen. En de strekking die toch opgang maakt, is dat het moeilijk zal zijn zonder een recessie, minstens een technische recessie, om ernstig de huidige inflatie, die toch breder en breder wordt verspreid, om die in te teugelen. En natuurlijk speelt de looninflatie daar een grote rol, maar je ziet ook dat het nu ook gaat om voeding, maar ook om huisvesting, om huur. Dus de Federal Reserve gaat volgens mij inderdaad heel dicht zitten bij die 100 basispunten.
2.
Dat rentebeleid is dus het evenwicht tussen inflatie bedwingen en groei mogelijk maken. En wat die groei in de eurozone bij ons dus betreft, moet een rapport van S&P Global nu vrijdag meer duidelijkheid bieden. Economen verwachten daar een daling in de privé, met name industrie omwille van de hoge gasprijzen. En in de dienstensector ook, omdat de koopkracht onder druk staat door die inflatie. Dat is allemaal relevante informatie geeft voor de ECB, de Europese Centrale Bank, die natuurlijk ook de strijd moet aangaan met de inflatie in een duidelijk andere context wel dan de VS. In welke mate zijn Europa en de VS in deze te vergelijken?
Ze zijn moeilijk vergelijkbaar, buiten dat ze beide te maken hebben met inflatie. Vooral voor de centrale bank is het toch veel moeilijker in Europa om heel agressief monetaire politiek te voeren. In feite is dat al vrij agressief en ga je de gevolgen zien, vooral in de verkrapping van de liquiditeit. Maar het grote verschil is toch dat Europa al in feite in een quasi-recessie zit. In de Verenigde Staten is de economie veel sterker, kan ze renteverhogingen aan. De rente staat daar ook behoorlijk wat hoger dan in Europa. Maar wat je ziet, en dat is zorgwekkend, dat is in Europa, niettegenstaande de heel bescheiden verhoging van de rente, de licht positieve rente nu rond de 75 basispunten, is dat je al spreads ziet die enorm stijgen, druk dus in de zuiderse landen. Ook de banken zijn hun gedrag aan het veranderen. Dus het begin van een liquiditeitscrunch, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En dat zijn toch dingen die ook de ECB in het oog heeft. En dus de systemische risico's die er in Europa duidelijk zijn, die zijn er veel minder, om niet te zeggen, op dit moment niet in de Verenigde Staten.
3.
En daarmee is het grote woord eruit, zou je kunnen zeggen, Geert. De spread die in Italië, of begint toe te nemen tussen Italië en andere landen in de EU. En in Italië zijn er volgende week zondag die verkiezingen, vervroegde parlementsverkiezingen, met in de peilingen het extreemrechtse Fratelli d'Italia van Giorgia Meloni uit Rome op kop. Wat maak jij van die opkomst daar van extreemrechts en misschien wel regeringsdeelname, Geert?
Ja, vooral dat de opgang spectaculair is, dat de peilingen toch heel duidelijk een eerste plaats toekennen aan die broeders van Italië, een allegaartje van fracties, met een numero uno of een dame die heel tot de verbeelding blijkbaar spreekt, met een bijzonder verleden ook. Maar wat ik daarvan maak, is dat dat natuurlijk op een bijzonder slecht moment komt voor de eurozone. De spread van Italië is al opgelopen tot een 2,5%. Ver boven de spread van bijvoorbeeld Spanje, die rond 1% zit. En dus het komt bijzonder ongelegen om nu politieke instabiliteit te hebben in een belangrijk land voor de eurozone, met mogelijk natuurlijk besmetting naar alle andere landen. Dus het kon niet slechter komen. Anderzijds kan je zeggen dat politieke instabiliteit in Italië zowat synoniemen zijn geworden in de afgelopen 20, misschien 30, 40 jaar. Dus het is een vrij constant gegeven. En het is natuurlijk ook jammer, omdat met Mario Draghi dachten we dat we wat meer stabiliteit gingen hebben in Italië, maar in feite is zijn plan mislukt en keren we terug naar de oude demonen.
4.
Woensdag dan verzamelen de vakbonden hier in België op het Muntplein in Brussel, vlakbij de opera, om te manifesteren voor betaalbare energie en meer koopkracht. En ze trekken ook nog naar het VBO, de hoofdzetel van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Slecht moment, Geert, want veel bedrijven zeggen, ja, we zitten echt wel in moeilijkheden.
Ja, slecht moment en misschien toch ook heel slechte communicatie van de regering van wat er aan de hand is in België, omdat het rapport dat de Nationale Bank vorige week heeft uitgebracht heel duidelijk toont dat België een uitzondering is in de eurozone wat betreft bescherming van de koopkracht. Dat heeft te maken met twee dingen. Met de indexering die dit en volgend jaar heel veel koopkracht bijgeeft. Hè. Dus dat bestaat niet in andere landen. En twee, de arbeidsmarkt die in het tweede trimester een absoluut hoogtepunt heeft bereikt. Hè. Dus er zijn meer dan ooit in het verleden Belgen aan het werk. En beide factoren betekenen dat op dit moment, het kan natuurlijk veranderen tijdens de winter, dat er absoluut geen probleem is van koopkracht. En dit gezegd zijnde, wat je wel hebt, is dat we koopkracht hebben verdedigd ten koste van concurrentiekracht, dat bedrijven voor een bijzonder sterke golf staan van kostenverhogingen na de grondstoffen, binnenkort dan de zeer sterke indexverhogingen, die vooral begin januari heel veel bedrijven zullen treffen. Dus het is heel bijzonder dat nu vakbonden dit op het thema zetten, omdat er in feite met de buurlanden, met de eurozone, absoluut geen vergelijken is. En dan tenslotte, de betoging tegen het VBO, dat moet dan wel gericht zijn tegen de energiebedrijven. Maar men had even goed kunnen gaan betogen voor de Russische ambassade. Ik denk dat dat veel correcter had geweest.
En dan willen die vakbonden op de agenda gezet hebben ook nog de loonnorm en die, laten we zeggen, befaamde wet op concurrentieverhogen uit 1996 die net maakt dat de lonen hier niet sneller stijgen dan de buurlanden. Zij willen daarvan af. Ze willen dat er meer mogelijk is. Ja, daar lijkt dan ook weinig ruimte voor te zijn.
Maar ik denk dat je... Ik moet zeggen dat die wet op de concurrentiekracht zeker niet perfect is en dat ook aan de kant van de ondernemingen daar wel eens vragen bij gesteld worden, omdat het een te strak keurslijf geeft en ook heel dirigistisch wordt aangestuurd. Dat is in feite, zou je kunnen zeggen, niet meer van deze tijd. Natuurlijk, zoals alles in België, als je zoiets in vraag stelt, dan ga je natuurlijk onderhandelen en dan gaan er ook heel veel andere dingen bovenkomen. Ik denk maar aan het beperken in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen. Maar het kan even goed zijn dat men dan gaat in vraag stellen de indexering. Of de manier waarop we loononderhandelingen doen, die heel federaal gebeuren, terwijl dat de dynamiek van de regio's compleet anders is. En dus met andere woorden, het zou wel eens dan de doos van Pandora kunnen zijn die heel veel dingen in beweging zet. En daar zullen de vakbonden dan wellicht toch wel twee keer over nadenken.
Vijf. Donderdag dan komt de plenaire vergadering van de Kamer voor het eerst sinds het politieke reces na de zomer dus opnieuw samen. Een aantal volksvertegenwoordigers zal ongetwijfeld vragen hebben over het energieakkoord dat de federale regering eind vorige week heeft afgesloten. Een akkoord dat gezinnen in november en december alvast een korting van bijna €400 geeft voor stroom en gas. En ook wie met stookolie verwarmt mag een tussenkomst verwachten. Geert, wat maak jij of wat vind jij van dat politieke antwoord dat we vrijdag hebben gekregen op de energiecrisis?
Ja, het is zeer algemeen. Je zou kunnen zeggen, het is een algemene uitdeeloperatie, terwijl dat op dit moment niet echt nodig was. Men had de schaarse middelen moeten toedelen aan degenen die het echt nodig hebben. Dus de onderlaag van de inkomens, die hebben het hardste nodig. Door het feit dat het een algemene uitdeeloperatie is geworden, heb je het idee dat iedereen binnen de regering toch behoefte had aan wat extra om zijn achterban te sussen. Het feit dat het opgetrokken wordt tot aan de middenklasse, waar de overheid natuurlijk geen geld voor heeft om iedereen te compenseren, wekt niet alleen de illusie, maar toont aan dat op dit moment al die partijen in de regering behoefte hebben aan wat positief nieuws om de peilingen, om de algemene situatie in hun partij te kunnen sussen. En vergeet ook niet, we zijn dingen aan het dubbel compenseren. Neem die stookoliechecks die meer dan €300 miljoen per jaar gaan kosten nu. Ja, die komen terecht bij mensen die die prijzen van de stookolie niet hebben zien stijgen in de afgelopen 6 maanden. Daar zit de druk niet, die zit op gas en elektriciteit. En die mensen worden dus dubbel gecompenseerd, want die krijgen al een indexering. Dat heeft natuurlijk te maken met regionale aspecten. De meeste gebruikers van stookolie zitten in het zuiden van het land. En dan zie je dat wafelijzerpolitiek politiek in het algemeen veel belangrijker zijn geweest dan een gericht antwoord op de energiecrisis. En dat dat de budgettaire situatie van België, die opnieuw vanuit het rapport van de Nationale Bank van vorige week het ernstige is van alle landen in de eurozone, niet in de regering als een prioriteit wordt beschouwd.
Zes. We blijven nog even bij dat energievraagstuk. Eind deze week produceert de kernreactor Doel 3 voor de laatste keer stroom. Vraag is wat er nadien gaat gebeuren. Starten de voorbereidende werken met het oog op een ontmanteling of blijft de reactor stand-by? Ja, toch wel, toch niet. Ja, op voorwaarde dat of nee, dat kan niet. De reacties en met name ook binnen de regering schoten de voorbije dagen alle kanten uit, kan je zeggen. Geeft, denk ik, Geert, heel erg de indruk dat, laten we zeggen, in het zicht van de deadline, met het mes op de keel bij wijze van spreken, echt nog moet gezocht worden naar een definitief sluitend antwoord van hoe ze dit nu allemaal gaan aanpakken.
Ja, het is hallucinant om dat allemaal te zien. Vooral omdat alle regeringspartijen buiten de groene regeringspartijen in de afgelopen 3, 6, 12 maanden hun positie hebben gewijzigd en dus hebben laten blijken dat ze een verlenging van kernenergie nu een goed idee vinden, uitgezonderd de groene partijen. En dan zie je dat ieder op zijn beurt, CD&V, MR, zelfs OpenVLD, ballonnetjes oplaten om hun fouten uit het verleden terug recht te zetten. Maar het is blijkbaar geen regeringscrisis waard, want anders zou men doorduwen. Je ziet dat het heel schoorvoetend is in het... in de reservetijd, in de blessuretijd, dat je toch nog iets zou kunnen doen. En ik denk dat men in Parijs toch meewarig kijkt, misschien zelfs af en toe schaterlacht, bij het flipfloppen en alles wat er hier gebeurt in België. En dat met een zeer ernstige crisis voor de deur, kan je dit alleen maar een triestig schouwspel noemen.
7. Volgend weekend is er in Antwerpen ook nog mooi nieuws, want dan gaat het misschien voor Museum voor Schone Kunsten opnieuw open met het schoonste openingsfestival, zoals ze het daar noemen, na een ingrijpende renovatie en uitbreiding die 11 jaar geduurd heeft. Heel Antwerpen, en ook jij, Geert, kijkt daar naar uit?
Ik heb de kans gehad om het 4 jaar geleden al eens te bekijken toen er naarstig gewerkt werd in het museum. Dit gaat... indrukwekkend zijn. En ik weet dat iedereen dan zegt, ja, een Antwerpenaar gaat dat vanzelfsprekend indrukwekkend noemen. Maar vooral omdat de rijke collectie die het museum rijk is, veel beter tot zijn recht zal komen. Heel veel stukken die vroeger in de kelder stonden, bij wijze van spreken, maar soms ook letterlijk zullen naar boven gehaald worden. En dan zie je toch dat het vooral die kunstenaars zijn, natuurlijk Rubens en Jordaens, maar ook een Rick Wouters, een James Ensor, die heel speciaal in het voetlicht gaat gesteld worden. René Margriet, Alechinsky. Dus een heel pleiade van topkunstenaars die heel mooi gaan in het licht komen, letterlijk en figuurlijk. En dat gaat volgens mij een trekpleister worden, niet alleen voor de Belgen, maar ook internationaal. Gaat men naar dit museum komen om die kunstwerken te bewonderen.
En met deze kunst zit de eerste De Zeven van de week er op een mooie manier op. Dankjewel voor je inzichten, Geert Noels.
Graag gedaan.
Fijne dag nog voor iedereen en pik in de loop van de dag nog eens een beeldje mee van de begrafenis van koningin Elizabeth in Londen. Je zal niet naast kunnen kijken vandaag. Tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.